Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is onze gast Wouter Kroeze, medeoprichter en sinds kort CEO van PacMed. Die onderneming timmert aan de weg met artificial intelligence die artsen ondersteunt bij beslissingen op de intensive care. Over de huidige stand van zaken en de toekomst van AI in de zorg gaat hij in gesprek met mij en mijn naam is Sietse Wilman. Wouter, welkom. Fijn dat je er bent. In juni van dit jaar zag ik een bericht voorbij komen dat de zorgverzekeraars de Santion ziekenhuizen toestemming geven om verder te gaan met het implementeren van jullie software. Ik vroeg me af, wat is eigenlijk de huidige stand van zaken?
Dankjewel, ook goed om hier te zijn. En inderdaad, was heel mooi nieuws voor ons om die samenwerking te kunnen doorzetten. De status nu van onze software. Onze software die met AI ondersteunt bij belangrijke beslissingen op de intensive care. Beginnend met het bepalen van het moment van veilig ontslag. Zorg dat patiënten niet onnodig lang op de IC liggen en vooral ook niet heropgenomen worden of komen te overlijden. Die gaan we nu inzetten bij de volgende twee ziekenhuizen. Dus OVG en Maastad zijn al live met deze software. En nu
welke komen er dan nog bij?
Ja, MST en Catharina. Maar die samenwerking draait om meer dan alleen de software inzetten. Gaat er ook vooral om te leren hoe kunnen we nou op een zo relatief schaalbare manier zulke technologie inzetten en ook hoe kunnen we nou deze software uitbreiden van eerst ondersteunen bij die ontslagbeslissing naar een veel breder oplossing, een suite zoals wij dat noemen, die in brede zin IC's helpen meer patiënten betere zorg te leveren met een lagere druk op personeel. Dus ook daar zijn we heel druk mee aan de slag.
Nou, wat jullie nog meer kunnen betekenen met die software, daar wil ik straks graag op terugkomen. Maar eerst, hoe moeilijk is het om in Santion ziekenhuizen C en D dit te implementeren als je dat in A en B al gedaan hebt?
A en B waren wel een heel stuk lastiger dan C en D. En heel mooi aan deze nieuwe fase dat het echt om opschaling begint te gaan. Dat heeft ook wel een heel hoop voet in de aarde gehad. Denk bijvoorbeeld aan voor het eerst een integratie maken in Epic en Hicks, waar we eerst in MetaVision de integraties hadden. En dat hebben we nu ook via Fire gedaan voor het eerst. Een enorme milestone voor ons, maar ook voor AI in de zorg in algemene zin. Maar dat vroeg een hoop. En ook continu, ja, we hebben de implementatietijd zijn we nu aan het terugbrengen. Dat was 12 maanden en is nu zo'n 3 tot 4 maanden. Maar dat betekent dat je op alle mogelijke processen en onderdelen van zo'n complex implementatietraject wel stappen hebt moeten zetten.
En zit daar nog rek in? Verwacht je dat dan bij de volgende ziekenhuizen die op de lijst staan, dat dan nog sneller kan?
Nee, zeker. Daar blijven stappen in gemaakt kunnen worden. Zeker omdat het nu alsnog bijvoorbeeld voor het eerst is dat we in een Hicks ziekenhuis implementeren. Dus daar loop je toch tegen een hoop aan. En wat voor ons nu heel bewust, dat is ook vrij uniek, onderdeel is van onze implementatie, is dat wij op de data van het ziekenhuis waar we bij implementeren, maken wij een algoritme, zodat het algoritme aansluit op het beleid, de populatie en het datamodel van dat betreffende ziekenhuis. Maar uiteindelijk zien wij wel mogelijkheden, en daar zijn we nu ook onderzoek aan het doen, om die stap niet meer te verzetten. Om op een gegeven moment een zo breed gedragen en betrouwbaar algoritme te hebben, dat je voor een nieuw ziekenhuis wel nog een aantal checks moet doen om te zorgen dat het ook aansluit op dat ziekenhuis, maar dat je niet meer met het ziekenhuis op hun historische data die stappen moet zetten. En dat zal ook wel weer een implementatie voor een belangrijk deel weer laagdrempeliger maken.
Ja, want ik kan me voorstellen, de populatie, daar hebben ziekenhuizen niet ontzettend veel invloed op. Maar dingen als beleid en hoe je de digitale omgeving inricht, dat is iets wat ze ook zouden kunnen standaardiseren of in ieder geval meer gelijk kunnen trekken. Is dat iets waar ze bedrijven zoals die van jullie mee van dienst kunnen zijn?
Zeker. Bijvoorbeeld zijn er heel veel verschillende manieren om met een EPD te integreren. En om dat allemaal op dezelfde manier bijvoorbeeld nu via Fire te doen. Dat zou enorm helpen. We merken het ook in het sluiten van contracten. Daar komt ook een hoop bij kijken, heel veel details. Maar waar we toch vaak zien dat verschillende ziekenhuizen heel veel aandacht geven aan verschillende details. Dat zijn wel de typische dingen die dan toch onverwacht en ongewenst tot een half jaar vertraging leiden. Terwijl die in de praktijk eigenlijk niet zoveel uit blijken te maken.
Ja, en hoe frustrerend is dat voor jullie? Dat je dan eigenlijk toch elke keer weer eerst een paar stappen terug moet zetten bij een nieuw ziekenhuis voordat je echt aan de slag kunt?
Ja, dat is best vaak behoorlijk frustrerend. Ondanks dat het bij Santion gelukkig dus nog goed lukt, omdat we dan die samenwerking hebben en dat we daarin heel open samenwerken. Maar alsnog blijkt dat wel vaak een vertragende factor. En wat ik in algemene zin daarin wel merk, dat is denk ik ook wel een Nederlands zorgdingetje, is dat er heel veel aandacht besteed kan worden aan welke afspraken maken we. Terwijl de daadwerkelijke risico's en waar het vaak misgaat is, hoe doen we het ook op een gepaste manier? En daar merken we juist dat er nog heel weinig ervaring is in ziekenhuizen om voor het eerst AI-toepassingen op eigen data te ontwikkelen en in te zetten. En dan kunnen we soms heel lang vertragen aan de voorkant om te kijken hoe gaan we precies rondom informatiebeveiliging en AVG, et cetera, gepaste afspraken maken. Waar dus vaak net verschillende nuanceverschillen en wensen zijn tussen ziekenhuizen. Terwijl in de praktijk dan we merken van, we kunnen eigenlijk best nog wel stappen zetten om ziekenhuizen te helpen op een makkelijker manier en zorgvuldige manier die data te extraheren of te delen. En daar gaat eigenlijk dan vaak nog niet zoveel aandacht naar, terwijl daar de risico's en de verbetermogelijkheden eigenlijk zitten.
Wat is dat, denk je? Is dat toch een beetje omdat het voor veel ziekenhuizen nieuw is en dat er veel angst ook nog is om daarmee fouten te maken of niet zorgvuldig genoeg om te gaan? Dus dat ze dat heel erg aan de voorkant dicht willen timmeren met afspraken?
Ja, ik denk dat dat speelt en dat juichen we ook heel erg toe. Hè. Het is ook ontzettend belangrijk dat we heel zorgvuldig afspraken maken als het gaat om ontwikkeling en inzet van dit soort technologie. Alleen wel frustrerend als er in verschillende nuanceverschillen dan heel veel vertraging kunnen leiden. Het zijn gewoon heel complexe organisaties en het is heel complexe technologie. En ja, wij zijn natuurlijk al een tijdje bezig en hebben 40 experts en hebben een heel specialistisch doel. En hebben ons daar, al ons belang is om dat heel netjes en goed te doen. Ziekenhuizen zijn natuurlijk heel complexe organisaties waar duizenden mensen werken die heel veel verschillende dingen moeten doen, ook op IT-vlak. En dan is dat gewoon relatief lastig om in de praktijk dan ook zo goed mogelijk al die stappen te zetten.
Ja, denk je dat er genoeg technische kennis is in de bestuurskamer, bij de mensen die er uiteindelijk over moeten beslissen?
Nou, laat ik als optimist in ieder geval zeggen dat ik wel hoopvol ben omtrent de nieuwe generatie zorgbestuurders die we op veel plekken wel zien, waardoor dit wel serieuzer genomen wordt, meer aandacht en kennis krijgt. In elk strategiedocument van ziekenhuizen staat inmiddels wel AI. Wij denken soms dat er wel te makkelijk wordt gedaan dat AI als de oplossing voor alles wordt gezien en dat er ook iets te makkelijk wordt gedacht omtrent, oké, wij hebben nu ook AI afgevinkt, gelukkig. Ik kan weer bezig met de cao's of nou ja, alle andere, ja, ook heel belangrijke dingen die begrijpelijkerwijs spelen. Nee, dat is wel een zorg die ik heb. En dat zie je bijvoorbeeld als het gaat om de hele mooie ontwikkelingen rondom LLM's. Hè? Van, ja, oh, daar doen wij nu iets mee.
Voor de luisteraars die het misschien niet weten, dat zijn die grote taalmodellen. ChatGPT is daar een beetje de voorloper van. Maar er zijn natuurlijk ook andere modellen die met taal heel veel dingen kunnen.
Precies. Ja. En daar zien we nu hele mooie toepassingen om daar te helpen. Nou, administratielast bijvoorbeeld te verlagen. En dat juichen we heel erg toe. Maar dat betekent nog niet dat er echt van het ziekenhuis een lerend systeem is om echt persoonlijk en passende zorg voor alle patiënten te kunnen bieden. En wat we tegelijkertijd ook wel veel zien is dat AI ontwikkelen democratiseert. Het is steeds makkelijker om, als je eenmaal een goede dataset hebt, een leuk algoritme te maken waar eigenlijk altijd wel iets moois uitkomt. Maar wat we ook nog wel veel zien gebeuren is dat er dan ergens in het ziekenhuis is er een onderzoeksgroep of een innovatieve arts die op zo'n dataset een mooi algoritme heeft gemaakt. Nou, we hebben ook jarenlang ervaren dat het toch een soort gevoel van magie geeft. Hè? Van wauw, wat kunnen we zomaar met data? Maar dat betekent nog lang niet dat je er bent om AI aan het bed in te kunnen zetten, waarbij je zeker weet dat je een valide voorspelling hebt voor alle patiënten. Dat ontbreekt nog heel vaak. En wat ik dan vaak dus zie gebeuren is, misschien een beetje oneerbiedig, maar dan ontstaat er bij de NOS, nou laat ik het even zeggen, een 2018 nieuwsartikel van, oh, we kunnen beter deze complicaties voorspellen dan dokter. En dan is er heel veel aandacht naar en iedereen vindt dat dan leuk. Maar dat komt eigenlijk nooit in de praktijk. En bestuurders kunnen dan toch denken van, oh, nou, we waren in het nieuws, want we hebben dit laten zien. Dus nou, we zullen wel heel goed bezig zijn met AI. Wij kunnen ons weer richten op de andere dingen waar we mee zitten. En dat zien we wel helaas veel gebeuren.
Ja, want het is ook gewoon hard werk, toch? Om dit voor elkaar te krijgen. En om het op een goede manier te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden.
Precies. Ja, wij waren hier in 2017 met ontslagsoftware. Dat we konden laten zien dat we beter dan artsen dit konden voorspellen. En dat we een heel mooi algoritme hadden. En nou ja, daarna kwamen we er jaren van stappen zetten om het ook in de praktijk in te kunnen zetten.
Ja, en wat zijn dan de grootste en moeilijkste stappen voor jullie?
Ja, CE-certificering is een hele grote geweest.
Ja, dus dat je als medisch hulpmiddel de markt op mag.
Precies. In eerste instantie ook de integratie in het EPD is al heel erg lastig. Dus bij ons kan de software gebruikt worden zonder dat je opnieuw als zorgverlener data in hoeft te vullen. Zonder dat je opnieuw hoeft in te loggen. Dus je hebt achter de schermen wordt al die data, zeg maar, in de AI gevoerd. Dat is belangrijk. Maar misschien nog wel een grotere hoorde daarin was technologie ontwikkelen en processen ontwikkelen om continu alle data te monitoren die door het ziekenhuis en dus ook door de AI stroomt. Nou, neem bijvoorbeeld COVID als voorbeeld. Stel dat je een historische dataset hebt, maak je een heel mooi algoritme voor om iets te voorspellen. Bijvoorbeeld in ons geval kans op heropname of ongewenst overlijden. Dat algoritme zet je in de praktijk en COVID breekt uit, waardoor de populatie waar je algoritme op getraind hebt totaal anders is dan de populatie die in het ziekenhuis is. Ja. Of variabiliteit van een bepaalde laboratoriumwaarde bleek heel belangrijk om een kans op heropname te voorspellen bijvoorbeeld. Maar in plaats van eens per uur wordt die waarde voortaan twee keer per dag nog maar gemeten. Nou ja, dan moet je ook weten dat dat op een andere manier vastgelegd wordt in je data, om zeker te weten dat je de variabiliteit van calcium, bij wijze van spreken, op een goede manier blijft toepassen. En dat soort technologie om continu al die datastromen te blijven monitoren, om er echt een levend systeem van te maken. Ja, dat vraagt veel meer dan, hier heb ik een dataset en ik download iets van een Python package en kijk hoe goed ik iets kan voorspellen. Dat is natuurlijk misschien 2% van het werk, maar gaat wel heel veel van de aandacht naartoe.
Kun je ook al iets vertellen over de resultaten die ziekenhuizen die met jullie softwarewerken tot nu toe geboekt hebben.
Ja, daar kan ik zeker iets over delen. Kwantitatief wordt er nog over gepubliceerd, dus daar moet ik nog even mezelf inhouden. Maar we zijn in ieder geval heel blij dat het eigenlijk in de ziekenhuizen waar we nu geïmplementeerd zijn, dagelijks gebruikt is en dus ook met veel plezier. Je ziet daarin wel, en dat is ook heel logisch en wat we ook toejuichen, dat de software eerst gebruikt werd om voor veilige use cases, hè, dus bijvoorbeeld in ons geval een patiënt wat langer laten liggen die een hoog risico is, en dat we nu pas steeds vaker zien van, nou, we hebben inmiddels zoveel vertrouwen in de software, we durven ook patiënten juist eerder te ontslaan, wat natuurlijk een iets spannender beslissing is voor een zorgverlener die onze software gebruikt. En we zien ook al heel veel individuele use cases waarbij zorgverleners ook aangeven, ja, dit heeft echt de patiënt heel veel waarde gebracht, dat wij door nieuwe inzichten die we zelf nog niet gezien hadden, een ander besluit hebben genomen. Ik zal daar niet delen welk ziekenhuis wat voor indicatie dat was, maar er was bijvoorbeeld één patiënt die had een ernstige infectie, maar leek weer stabiel. In ieder geval volgens arts was ook voornemens om die patiënt te ontslaan. Toen gaf onze software een heel hoog risico op heropname of ongewenst overlijden. Toen heeft de zorgverlener besloten die patiënt nog even op de IC te laten. En die patiënt moest toen die nacht weer ademing. Dat is nou een typisch geval als dat op een verpleegafdeling gebeurd was en die patiënt daar dus weer vitaal bedreigd was geraakt, was er waarschijnlijk niet op tijd iemand die had kunnen ingrijpen of waren het niet de middelen of de expertise daar om dat goed te doen. En dat zijn de typische gevallen waarbij een patiënt dus komt te overlijden of op zijn minst terug naar de IC moet met een slechte prognose en een lange heropname. Dus dat was voor ons wel een heel bijzonder geval waarvan we dachten van, ja, we durven niet te claimen, we hebben een leven gered, want je weet niet wat er anders gebeurd was. Daar zijn we heel zorgvuldig in, maar laat wel echt zien dat je met hele belangrijke medische beslissingen echt van waarde kan zijn. Dus dat is heel mooi. Een heel belangrijke volgende stap, want de essentie van wat wij doen met onze software is de kwaliteit van zorg verbeteren, helpen betere medische beslissingen te maken. Maar het grote maatschappelijk probleem wat we op willen lossen is wel de toegankelijkheid van zorg. En dat betekent dus ook dat je inderdaad heropnames wil voorkomen, lichtduur wil kunnen verkorten, minder werk per patiënt hebben per zorgverlener.
En zien jullie die cijfers ook al dalen? Ik neem aan dat jullie dat scherp in de gaten houden van wat gebeurt er bij de ziekenhuizen die met ons werken.
Ja, dus die cijfers houden we scherp in de gaten, maar daarvoor geldt dus wel, daar moeten we eerst nog over publiceren voordat ik daar echt iets over kan zeggen. Ja, ons vak is natuurlijk om zorgvuldig op basis van data conclusies te trekken. En we zien een aantal ontwikkelingen er heel goed uitzien, dus het ziet er allemaal heel veelbelovend uit. Maar we durven nog niet met technische significantie te zeggen, dat is door de impact van de software alleen zijn deze effecten behaald. Maar het ziet er tot nu toe gelukkig heel veelbelovend uit.
Ja, nou, ik zou zeggen, als je de cijfers hebt, stuur me even een mailtje. Dan kunnen we daar misschien allicht nog eens op terugkomen. Nou hebben we het gehad over die implementatie bij die Santion ziekenhuizen. Wanneer denken jullie dat die voltooid is?
We zijn nu dus met ziekenhuis 3 en 4 bezig. En daarna zullen dan de andere 7 volgen. Dus dat moet eind 2025 hopen we daar wel een heel eind mee te zijn.
Ja. En dan de volgende stap is de rest van Nederland, of hoe moet ik dat zien?
Ja, en dat kan ook voor een deel gelukkig parallel. Dus we spreken nu veel ziekenhuizen, hebben ook met een aantal een samenwerking ook nu, om ook vanuit daar de implementatie in gang te zetten. Dus we hoeven niet heel Santion eerst geïmplementeerd te hebben voordat er ook andere ziekenhuizen kunnen aansluiten, gelukkig.
En hoe staat het met jullie internationale ambities? Zijn die er en is er interesse voor? Zijn jullie daar al mee bezig?
Ja, die zijn er zeker en daar zijn we ook best wel voorzichtig mee bezig, wel nog wat meer vanuit de R&D-kant. En wat wij merken...
Even voor mij, wat is de R&D-kant?
Ja, dus dat is meer, kijk, kunnen we met een groep ziekenhuizen een onderzoekssamenwerking doen om te toetsen en om zeker te weten dat de software die we ontwikkelen ook in het land waar we dan gaan implementeren goed werkt, waar toch andere datastromen zijn, waar toch ook andere beleid of cultuur op een IC kan zijn. Dus dat is wel een belangrijk eerste stap. Eigenlijk zoals we dat nu ook met VU Medisch Centrum hebben gedaan, echt eerst met in dit geval natuurlijk een Nederlands ziekenhuis, heel goed begrijpen hoe kan je AI daar waardevol en zorgvuldig inzetten om vanuit daar de stap naar implementatie te zetten. En daar willen we wel voorzichtig in zijn, omdat we zo'n mooie positie in Nederland hebben opgebouwd, dat we ook wel de kansen willen grijpen om hier juist AI echt van grote waarde te zijn, ook echt zorgen dat we dat schaalbaar maken, in plaats van dat we prematuur afgeleid zijn, doordat we ook in het buitenland toch zijn complexe dingen aan het doen zijn.
In welk land is dat waar jullie dan mee bezig zijn?
Ja, we spreken nu vooral Duitsland en Engeland, maar merken ook dat in de Nordics en in de VS mogelijkheden zitten. En ik moet zeggen dat het ook, dat is misschien ook een soort oproep of in ieder geval iets wat ook relevant is voor de bestuurders hier. Het hangt ook wel af van hoe gaat het zich in Nederland ontvouwen. Want wij geven evenveel om patiënten in het buitenland. Die vinden we net zo lief, zeggen we altijd. En ook is AI iets wat natuurlijk heel veel baat heeft bij schaal, gaat ook een internationaal spel willen. Dus uiteindelijk zal er ook zelfs een soort noodzaak komen om dit internationaal te maken. Maar wij voelen toch een beetje als voor en door de zorg. We doen alles heel nauw in samenwerking. We hebben ook heel veel te danken aan belangrijke zorgpartners om te komen waar we nu staan. We vinden het ook wel een unieke kans om echt op een maatschappelijk verantwoorde manier deze technologie naar de praktijk te brengen. En wat wij in ieder geval gemerkt hebben, dat is heel bijzonder aan Nederland, dat het een heel goed land is om mee te innoveren, om onderzoek te doen, om mee te pionieren ook. onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat wij op de IC's in Nederland al heel lang data vastleggen. Dus we hebben in Nederland al zo'n 10 jaar hebben eigenlijk alle intensive cares wat dan een PDMS wordt genoemd. Een soort specifiek EPD voor de intensive care, waar alle data die verzameld wordt in wordt vastgelegd. Toen wij 2 jaar geleden onderzoek in Duitsland startten, bleek dat maar 1/4 van de Duitse IC's zo'n PDMS hadden. Dus dezelfde zorg werd daar geleverd, dezelfde apparatuur, maar die data verdwenen in de lucht, waar die in Nederland al heel lang vastgelegd was. Dat maakt dat in Nederland we een product hebben kunnen ontwikkelen, wat in het buitenland waarschijnlijk nu nog steeds niet te ontwikkelen valt. En dat is heel bijzonder. Maar wat we ook wel merken is dat opschaling in Nederland wel behoorlijk ingewikkeld is. Dus het ging heel goed om ziekenhuizen te vinden die willen pionieren met ons, onderzoek willen doen, die er enthousiast over zijn. Maar opschalen gaat relatief lastig. Het zijn toch allemaal individuele ziekenhuizen die op hun eigen manier dingen doen. We hebben een complex financieringssysteem. En dat ziet er wel in het buitenland veel aantrekkelijker uit. Dus het hangt ook een beetje af van, gaat het ons wel lukken om in Nederland op te schalen? Of gaat het in Nederland op een gegeven moment toch vertragen, terwijl in het buitenland er wel kansen zijn om met grote groepen ziekenhuizen die opschaling sneller te doen? Dan zal het toch voor ons op een gegeven moment ook noodzakelijk worden om daarvoor te kiezen.
Ja, dat hoor je toch vaker, hè? Dat Nederland toch een beetje kampioen pilots en proeftuinen is. Ja. Maar als het gaat om de volgende stappen, dat nog wel eens wat moeilijk is.
Ja, en dat ervaren wij ook wel.
Ja, dat doet me bijna een beetje aan voetbalclubs denken, waarin wel talenten worden opgeleid.
Ja, we zijn echt Ajax.
Ja. Ik weet niet of dat nou een hele positieve vergelijking is, maar ja. Laten we daar maar niet verder op ingaan.
Nee, goed idee.
Straks krijgen we boze mails van Ajax-fans.
Ja, precies.
Nou, dat is ook een beetje als waarschuwing, zou ik haast zeggen, richting de zorgbestuurders vanuit Den Haag in VWS. Wat kunnen zij doen om ervoor te zorgen dat ondernemingen zoals jullie niet uiteindelijk de wijk nemen naar het buitenland?
Laat ik misschien ter disclaimer even beginnen met een woord van de dankbaarheid dat wij dankzij de Nederlandse zorg en dankzij onze partners echt ontzettend mooie dingen hebben kunnen doen en ook met hen. Wat voor ons wel frustrerend is dat wij enorme stromen geld zien in de Nederlandse zorg, die eigenlijk 2 kanten op gaan. Die gaan of naar, wij gaan ook met onderzoeksgelden of innovatiegelden ook beginnen aan het ontwikkelen van een klinische toepassing met AI. Terwijl er al 100 voorbeelden zijn die veelbelovend zijn, maar die niet naar de praktijk gekomen zijn. Beroemd onderzoek van het Erasmus MC heeft laten zien dat maar 2% bijvoorbeeld van de algoritmen die voor de IC ontwikkeld worden in pilot setting naar de praktijk komen. En dan zien we alsnog dat er heel veel geld gaat op weer nieuwe ideeën van, nou, wij gaan ook laten zien dat we met data iets leuks kunnen. Dus daar gaat heel veel geld naartoe. En waar we heel veel geld naartoe zien gaan is meer echt aan de fundamentele kant, coalities, onderzoeksgroepen, netwerken rondom hoe gaan we op de juiste manier data vastleggen, data verzamelen, randvoorwaardelijke zaken. Allemaal heel belangrijk, supergevoelige technologie, dat moeten we echt heel voorzichtig doen. Maar wat we wel merken is dat er een heel groot gat is naar, wat vraagt het eigenlijk om AI echt naar de praktijk te brengen? Kunnen we vanuit de praktijk ook leren wat het eigenlijk allemaal behelst om dit soort technologie in te zetten? En daar zit een heel groot gat. Daar hebben wij met heel beperkte financiering die hele waardeketen moeten ontwikkelen, van data verzamelen tot data verwerken, tot integreren in het EPD, tot in de kliniek inzetten. En daar wordt zoveel geleerd eigenlijk voor ziekenhuizen om te beseffen, oh ja, maar wat hebben we eigenlijk nodig als het gaat om wat voor data, hoe moeten we data gaan verzamelen, welke randvoorwaarden moeten afspreken, waar wel al heel veel geld in praten en bespreken en beleid, zeg maar. En daar mist het dus nog heel erg, merken wij. En dat is voor ons wel frustrerend om te zien, als we, nou ja, zeker als ik de afgelopen 10 jaar kijk, echt miljarden naar die beide stromen heb zien gaan. En dus toch nog maar heel weinig voorbeelden die de praktijk hebben bereikt.
En dat wat betreft de geldstromen. En op het gebied van de wet en regelgeving, heb je daar een soort verlanglijstje van dat je denkt van, help ons nou met bijvoorbeeld die Medical Device Regulation of de privacywetgeving of de Europese AI Act die er nog aankomt. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die op jullie afkomen, neem ik aan.
Nou, wij zijn niet per se heel kritisch en we zijn zelfs ook wel blij met de MDR en de AI Act. Ik denk dat het heel belangrijke onderdelen zijn om op een zorgvuldig manier deze technologie in te zetten. We moeten wel als Europa oppassen met dat we het zo netjes doen. Dan gaan we niet veel trager dan plekken waar het wel mag. En gaan we dan uiteindelijk uit noodzaak niet toch Amerikaanse toepassingen inzetten, omdat het in Europa niet echt gelukt is. En dat we dan maar toch dingen gaan importeren uiteindelijk. Maar waar wij wel heel veel behoefte aan hebben, is zorgen dat we op een relatief uniforme en schaalbare manier AI naar de praktijk gaan brengen. Maar nou ja, daar zal ik misschien ook eens met de minister over van gedachten moeten wisselen. Waar we wel mee moeten oppassen is dat dus de VWS gaat vertellen hoe we in Nederland AI op een schaalbare en waardevolle manier in moeten zetten. Want dat moet juist ontstaan, denk ik, vanuit de werkvloer, vanuit samenwerkingen tussen leveranciers en ontwikkelaars. Maar nou, dat lukt ons nu dus vanuit de Santion-samenwerking relatief goed. Maar hoe kunnen we in ieder geval belonen dat we in Nederland dingen op een uniforme manier gaan doen? In plaats van dat we toch elke keer in elk nieuw ziekenhuis voor elke nieuwe oplossing weer opnieuw het wiel gaan uitvinden. En dat zit hem enerzijds dus in hoe kan je al die, wat mij betreft, wel goede regels goed toepassen. Maar speelt ook bijvoorbeeld op vlak van technische zaken en andere dingen.
Nou, je noemde al de minister van VWS, Fleur Agema, die natuurlijk pas net op haar post zit. Tijdens haar eerste werkbezoek ging ze naar het Elisabeth II Steden Ziekenhuis om vooral te praten over AI in de zorg. Dat doen ze heel veel met zo'n taalmodel, wat je net al noemde. Agema zei ook van, die gelooft ook dat dat een revolutie kan veroorzaken, met name om de administratielast terug te dringen. Ik heb dan als idee van, ja, dat is eigenlijk, het is ook AI, maar het is eigenlijk een hele andere tak van sport wat jullie doen. Jullie zijn medisch inhoudelijk aan het ondersteunen, terwijl dat meer een praktische hulpmiddel is om al die bijvoorbeeld samenvattingen te maken van informatie. Precies. Of om patiëntvragen te beantwoorden. Heb je het gevoel dat er wel genoeg onderscheid daartussen gemaakt wordt, tussen die toch wel best wel brede vergaarbak die AI inmiddels geworden is?
Nee, dat ontbreekt wat mij betreft wel nog heel erg. Ik ben wel heel blij dat de minister natuurlijk dit uitsprak en dat de minister ook dus naar de toekomst kijkt en niet terug wil grijpen naar het verleden. Dat was eerlijk gezegd een beetje een zorg die wij aanvankelijk hadden toen deze wissel kwam. Dus dat vind ik wel heel mooi. En wij zijn ook heel enthousiast, kennen het ETZ en zeker ook Jessica Workum heel goed, vanuit PacMed ook. We vinden het heel knap wat zij daar gedaan hebben en ik denk ook dat dat heel veel tijd kan gaan besparen voor zorgverleners. Een zorg die ik wel heb is inderdaad dat het allemaal in de vergaarbak AI wordt gegooid, waarbij er wel echt een wezenlijk verschil zit tussen AI, bijvoorbeeld zoals in het ETZ, het taalmodel achter ChatGPT, in te zetten om teksten te helpen verwerken, zoals we op heel veel plekken tegenwoordig ChatGPT laten helpen om teksten te verwerken, ten opzichte van de zorg een lerend systeem maken om echt meer passende en persoonlijke zorg te kunnen leveren. En wat daarin voor ons wel heel belangrijk is, en dat wordt soms wel vergeten, zeker hetgeen wat wij doen op de intensive care, gaat om nieuwe kennis verzamelen over wat zorg is. Dus wat altijd ook de visie van PacMed is geweest, het menselijk lichaam en bepalen wat goede zorg is ontzettend complex en verschilt ontzettend per patiënt. Daar is veel meer waarheid naar boven te halen, veel meer op maat gemaakte waarheid naar boven te halen, door veel meer te leren van alle patiënten die in de zorg behandeld worden. En als we niet eerst al die data van de klinische praktijk goed in kaart brengen en op een valide manier beschikbaar maken voor onderzoek, kan geen taalmodel die waarheid naar boven halen. En dat betekent dat het voor ons dus heel belangrijk is om echt met de ziekenhuizen de transformatie te maken naar datagedreven zorg, om echt van het ziekenhuis een lerend systeem te maken. En daar heb je gewoon voor nodig dat je zelf al je data van je ziekenhuis goed op orde verwerkt, valideert, naar uniforme datamodellen brengt. Dat is allemaal nodig voordat je daar toepassingen op kan ontwikkelen. En dat kan vervolgens mogelijk ook wel met generative AI. En het risico dat ik nu zie is, wauw, we kunnen hele mooie dingen door ChatGPT niet alleen maar thuis te kunnen inzetten, maar ook in het ziekenhuis. Maar dat betekent niet dat we van die zorg dat lerende systeem hebben gemaakt, wat wel nodig is om echt die houdbaarheid van zorg te waarborgen, denken wij.
Ja, het is toch een beetje een andere tak van sport. En misschien als ik het heel erg plat sla, jullie zijn bezig met de cijfers en zij zijn bezig met de taal. Zijn die taalmodellen ook iets waar jullie zelf mee bezig zijn?
Ja, allereerst zijn wij ook wel van de taal. We hebben bijvoorbeeld ook lang op de huisartsenposten gewerkt, waar we alle geschreven verslagen van de triagisten gebruikten om te helpen de urgentievoorspelling te doen. Dus dat is nou ook zelfs hele rommelige taal, kan je zeggen. En we gebruiken nu ook LLM's om te kijken, kunnen we ook helpen met makkelijker overzicht te maken van patiënten te helpen, zorgverleners te helpen, goed met een AI te kunnen interacteren. Dus wij zijn daar zeker wel mee bezig. Wat wel klopt als het gaat om kwantitatieve vraagstukken, zoals ik dat dan noem. We hebben wel de IC specifiek gekozen, omdat daar wij ondersteunen met heel kwantitatieve vraagstukken, zoals hoe lang, hoeveel, welk risico. Want dat zijn namelijk typische dingen waarvan artsen ook zeggen, die vind ik moeilijk in te schatten. Daar zijn computers heel goed in. Ik kan niet al die data verwerken en daar zo'n specifieke voorspelling van te maken. Dus ik zie heel veel synergie in de hulp van een computer daarbij. Waar we bij toepassingen die meer om kennis gericht zijn, bijvoorbeeld in de oncologie hebben we ook veel werk gedaan, daar merkten we ook wel dat die adoptie daarin iets lastiger was. Dus in die zin klopt het wel dat wij van de getallen zijn, dat we van kwantitatieve vraagstukken zijn. Maar in de data die we gebruiken, verwerken we ook tekst. Maar het klopt wel dat de IC relatief veel meetwaarde heeft en allemaal dat soort dingen, waar je inderdaad relatief makkelijk valide AI op kan ontwikkelen.
Wat zijn nog toekomstige mogelijkheden die jullie aan het verkennen zijn?
Ja, er zitten in die zin, als het gaat om onze klinische toepassingen, een beetje twee stromen in, waar de ontslagsoftware ook mooi in het midden van staat, zou je kunnen zeggen. Dus enerzijds is, hoe kunnen wij zorgverleners helpen meer persoonlijke en passende zorg te leveren voor de individuele patiënt. Dus dat is ook de software die allemaal aan CE-eisen moet voldoen om als medisch hulpmiddel ingezet te kunnen worden. Daar zijn we heel druk mee bezig. Dat doen we heel erg in co-creatie met ook de artsen. Maar waar we nu iets meer voorrang aan geven als het gaat om de uitbreiding van ons product, zit hem in het iets meer laaghangend fruit, gericht op hoe kunnen wij beter personeel en capaciteit inzetten, makkelijker overzicht geven van hoe het met de IC en met een patiënt ervoor staat. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een voorspeller van de capaciteit. Dus hoe druk is de IC de komende tijd op basis van de patiënten die nu op de IC liggen en wat daarmee lijkt te gebeuren en wat we nog ook aan instroom en uitstroom kunnen verwachten. Dus dat is nu bijvoorbeeld een van de eerste toepassingen die we aan het toevoegen zijn in onze software.
Wanneer denken jullie dat jullie dat voor het eerst ergens kunnen inzetten?
Dat zal al komend jaar zijn. Dus de ziekenhuizen waar we die nu zich nieuw aansluiten bij ons zullen al met die oplossing werken.
En wat ik ook altijd een interessante vraag vind als het gaat om AI in de zorg is, wanneer is iets goed genoeg?
Ja, dus wat in ieder geval daar heel belangrijk is dat je kan de validiteit van alle voorspellingen kan waarborgen. Dus dat je niet, het is relatief makkelijk om een algoritme te maken dat het gemiddeld goed doet. Maar zorgverlenen gaat niet om wat is gemiddeld het beste. We hebben een soort solidariteitsstelsel natuurlijk, waar het gaat dat je voor alle patiënten goede zorg wil kunnen leveren. En je wil met AI zorgen dat je dat voor alle patiënten goed kan. Dus daar komt technisch wel veel bij kijken om dat zeker te weten. Wat wij bijvoorbeeld in onze software ook hebben nu is, als wij een patiënt zien die te uniek is voor ten opzichte van de data waarop getraind is, dan geven we ook geen advies, omdat er een ander risico zou zijn dat je een advies zou geven wat niet valide is. Dus daar zit wel veel complexiteit in. Als het gaat in hoe goed moet je kunnen voorspellen voordat het goed genoeg is, is het wel heel belangrijk om echt het specifieke vraagstuk goed uit te werken. En om ervoor te zorgen dat de zorgverlener wel verantwoordelijk blijft voor wat het juiste besluit. Dus dat laten we in die zin dan bij de zorgverlener liggen.
Ja, en zijn dat dan ook waarborgen tegen die zogeheten data bias, waar je veel zorgen over hoort? Hebben jullie dat daarmee getackled, dat vraagstuk?
Ja, dus dat is in ieder geval wel waar dat een maatregel voor is. Maar wat wel natuurlijk belangrijk is om te zeggen, dat waar wij ook juist een oplossing voor willen bieden met AI, is dat hoe kennis nu verzameld wordt in de zorg, is door een heel kleine groep patiënten eenmalig deel te laten nemen in onderzoek. Wat vaak patiënten zijn die meer lijken helaas op patiënten zoals wij, die relatief gezond zijn, jong, vaak witte mannen. Om vervolgens dat toe te passen op alle patiënten. Ja. Dus in die zin is het dan hele winst dat je van 10.000 patiënten leert in plaats van een heel selectieve groep, met misschien ook nog allemaal verschillende belangen die daar dingen hebben kunnen vertroebelen. Maar nog steeds is het dus wel heel belangrijk om goed op te letten, is dit niet een te unieke patiënt om een valide voorspelling in te doen. Dus, ja. Dus daarom continu die onzekerheidsmodule die we hebben, hè, dus dat we zeggen bepaalde patiënten doen we geen voorspelling, en het continu monitoren van de datastroom om zeker te weten dat je algoritme nog aansluit op de klinische populatie die je aan het behandelen bent.
En uiteindelijk, hoor ik je ook zeggen, is het toch een arts, een mens die de beslissing neemt.
Zeker.
Zie jij op sommige punten ook een toekomst voor je waarin die menselijke factor echt uit de loop gehaald kan worden? En wanneer, waar dat nog meer geautomatiseerd is?
Ja, hoe ik dat zie als ik kijk naar de wat meer lange termijn, is een beetje op drie assen. Wat wij graag willen is dat het vervelende werk voor zorgverleners, dat we dat zoveel mogelijk uit handen kunnen nemen. Dat zijn dus niet juist inhoudelijk medische werk, maar administratielast, dat soort zaken. Dat je daar heel erg dingen kan wegnemen. Daar zal iedereen, denk ik, blij van worden. Wij willen dat de veel voorkomende, laagdrempelige medische beslissingen, dat die zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Dat je alle data bij elkaar hebt. Dat je al de juiste informatie hebt voor die patiënt specifiek. Dat je bijvoorbeeld op een IC relatief minder vaak een arts hoeft wakker te bellen of heel complex overleg nodig hebt om een besluit te kunnen nemen, zodat dat sneller gedaan kan worden. En om juist meer tijd en alle informatie te bieden, omdat de kern van het vak is, waarom mensen ook in de zorg gaan werken, om daar juist alle informatie en tijd voor te leveren, om dat goed te kunnen doen, het liefst samen met de patiënt. En daar speelt AI wat ons betreft dus ook een cruciale rol in. Maar het is ook belangrijk om te blijven zeggen dat niet alles wat maakt of iets goede zorg is, is in data te vangen. Wij willen echt dat de zorgverlener de plek is waar al die informatie bij elkaar komt. AI zal een belangrijke en steeds belangrijke rol hebben om die zorgverlener van de informatie te voorzien. Maar uiteindelijk is het wat persoonlijk de beste zorg is voor een patiënt, hangt ook af van factoren die nooit waarschijnlijk in de data gevat zullen worden. Of in ieder geval waar mensen altijd beter mee om kunnen gaan dan een computer.
En dat heeft dan ook te maken met persoonlijke aandacht. Precies. Bieden echt de menselijke kant van het vak.
Precies, exact.
Ja. We hebben het tot nu toe eigenlijk alleen maar over ziekenhuizen gehad. Ik weet dat jullie zijn eigenlijk begonnen juist bij de huisartsen. Ja. Maar als ik het verkeerd zeg, moet je het zeggen hoor. Maar wat ik me van dat verhaal herinner is dat jullie dat eigenlijk niet echt lukte om dat daarin door te breken, verder te ontwikkelen. En toen de wijk hebben genomen naar de ziekenhuizen.
Ja.
Zien jullie nog kansen om dat alsnog bij bijvoorbeeld huisartsen of in de ouderenzorg of in de GGZ alsnog ook te gaan ontwikkelen? Of blijven jullie focus voorlopig op de ziekenhuizen liggen?
Ja, voor ons zal het voorlopig op de ziekenhuizen blijven liggen, maar we zien die mogelijkheden wel degelijk. Wat je alleen merkt is dat AI volgt digitalisering. En je merkte dat in de bijvoorbeeld eerste lijn, dat die digitalisering nog achterbleef. Dat ook je als patiënt mogelijk in verschillende zorginstellingen terechtkwam of lagen van de zorg terechtkwam om behandeld te worden voor die aandoening. En die data bij elkaar krijgen en zeker weten dat die valide is, dat is een grote uitdaging gebleken. Maar er zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen waardoor er steeds beter en meer data verzameld wordt rondom de patiënt, waardoor daar zeker mogelijkheden gaan ontstaan. Voor ons is wel het startpunt nu voorlopig het ziekenhuis, maar wel heel bewust de IC slechts als startpunt gekozen om breder te ondersteunen bij alle opgenomen patiënten. Maar wat wij zagen is, de IC hebben wij gewoon in de praktijk ervaren, is de plek waar de data rijk genoeg is om nu al van waarde te zijn. Daar waren ook de capaciteitsproblemen zijn daar heel groot en de druk op personeel. Nou ja, we hebben in COVID-tijden gezien dat de maatschappij letterlijk stil lag aan de hand van het aantal beschikbare IC-bedden. En ook specifiek zie je dat de uitdagingen die toch vooral met verpleegkundigen te maken hebben als het gaat om de personeelstekorten, dat die op een IC extra sterk gevoeld worden, omdat daar hoogopgeleide verpleegkundigen zijn die avond- en nachtdiensten moeten hebben, die vaak onder grote druk werken. Dus daar merk je ook dat die pijn extra gevoeld wordt. Hè. Nou, in Zuiderland kennen we nu waar ook de SCH en de IC de reden zijn om de fusie te moeten voeren, terwijl velen dat ook liever anders hadden gezien. Dus daar zit wel een heel groot deel van het probleem. Allereerst hebben wij voor focus gekozen, omdat er dus heel veel bij komt kijken om AI naar de praktijk te brengen. En dat is niet al het werk waard vanuit zeker ziekenhuizen, maar ook wel vanuit ons, om puntoplossingen naar de zorg te brengen. Je moet kunnen hergebruiken dat je al die datastromen continu moet verwerken en monitoren. Dus daarom zijn we ook op de IC gestart. En hebben we tegen heel veel andere mooie dingen helaas nee moeten zeggen. Ook partners teleur moeten stellen. Dat was voor ons ook heel vervelend om te doen. Maar we hebben gezien op de IC hebben we nu al die duizenden parameters verwerkt. Daar hebben we de hele integratie ontwikkeld. We snappen hoe we dat in de praktijk moeten brengen. We hebben dus infrastructuur voor gebruikerstrainingen opgezet. Wij gaan nu dat allemaal hergebruiken om niet alleen te helpen bij een ontslagbeslissing, maar ook bij al die andere medische beslissingen en andere vraagstukken rondom met minder mensen betere zorg te kunnen leveren. Maar wat voor ons wel belangrijk is, om vanuit die focus wel breder te gaan kijken, en daar zijn ook een aantal mooie trends die we zien. Namelijk draait de IC eigenlijk om het behandelen, ondersteunen en monitoren van vitale functies. En dat gebeurt nu dus bij patiënten die echt vitaal bedreigd worden en die daarom naar die speciale afdeling worden gebracht. Omdat daar de apparatuur en de experts zijn die continu al die patiënten kunnen monitoren en ondersteunen. Maar wat we zien, een aantal mooie trends in de zorg, dat de IC steeds meer eigenlijk de plek wordt waarvan je veel breder je patiënt in het ziekenhuis kan monitoren en ondersteunen. En dat zie je al een tijdje met dingen als een SIT-interventieteam. Dus dan komen, of een SIT-team, een spoedinterventieteam. Daar komen de zorgverleners van de IC al naar de afdeling om te kijken, gaat er niet iets mis? Je hebt steeds meer slimme pleisters om dingen ook op de afdeling te kunnen meten die voorheen alleen op de IC gemeten werden. En je hebt Optiflow, een vorm van beademing die tegenwoordig ook buiten de IC gemeten kan worden. En zeker ook nu ziekenhuizen steeds meer aan het puzzelen zijn van hoe kunnen wij die kleine groep acute zorgverleners nou zo goed mogelijk benutten, zie je steeds meer dat een soort open IC ontstaat die dus alle patiënten monitort. En wij denken dat wij daarop aan kunnen sluiten. En vanuit daar dus nu beginnen met, even platgelegd, zorgen dat patiënten eerder en gezonder van de intensive care af kunnen, naar straks zorgen dat patiënten ook eerder en gezonder uit het ziekenhuis kunnen en dat we daar heel de opname kunnen optimaliseren en relatief minder mensen nodig hebben om al die patiënten goede zorg te kunnen leveren.
Heb je iets van een inschatting hoe lang dat gaat duren om die omslag te maken? Dat er in ieder geval één ziekenhuis in Nederland is dat, zoals jij dat noemt, een zelflerend systeem is?
Ik denk dat als we als bestuurders in Nederland daar echt als schouders onder gaan zetten, dat we daar met een jaar of drie al hele grote stappen hebben kunnen zetten. Maar daar moeten we wel hele grote stappen voor gezet hebben. En daar hangt ook een beetje, wat ik zelf net al noemde, voor ons ook de vraag van af, hoe hard kunnen we in Nederland dit echt groot gaan maken en echt een significante bijdrage gaan leveren aan de toegankelijkheid van zorg? Of lopen we toch in Nederland een beetje vast en blijven we in de pioniersfase hangen? En dan wordt het ons waarschijnlijk ook aantrekkelijker om sneller naar het buitenland te gaan met ook de IC-oplossing. Dan blijven we natuurlijk in Nederland dat ook op de IC doen, maar dan zal het relatief aantrekkelijk voor ons zijn om te zeggen, we gaan nu eerst met de IC-oplossing naar het buitenland in plaats van deze stap naar de verbreding van naar de rest van het ziekenhuis maken. Dus daar hangt het ook wel heel erg vanaf.
Ja, want ik hoor je zeggen, dan moeten de bestuurders er met z'n allen de schouders onder zetten. Heb je het gevoel dat die saamhorigheid en die van we moeten het met z'n allen doen genoeg is doorgedrongen en ook echt te merken is in de praktijk?
In ieder geval ben ik dus optimistisch over de wens om dat te doen. Zeker als ik vind dat er hele mooie ontwikkelingen zijn vanuit ziekenhuisbestuurders in veel meer over hun eigen muren heen kijken en niet meer alleen bezig met ons eigen stuk. Ook wat we ook in de samenwerking met Santion doen, wat voor ons relatief vanzelfsprekend voelde, omdat we altijd daar heel prettig mee hebben samengewerkt, maar dat het wel heel uniek is dat wij als leverancier met zorgverzekeraar en ziekenhuisbestuurder samen aan tafel zitten om te kijken hoe gaan wij voor die taaie maatschappelijke opdracht rondom toegankelijkheid van zorg een oplossing vinden en hoe kunnen we samen zorgen dat we op een verantwoorde en schaalbare manier dit soort technologie daarin inzetten. Dus dat is wel iets waarvan we ook vaak horen. Dat is echt lang niet zo vanzelfsprekend geweest dat kan. Dus ik denk dat dat ook zeker aan de ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraarbestuurders te danken is dat dat nu lukt. Dus in die zin ben ik wel hoopvol over de wens. Maar we merken wel, omdat ook begrijpelijk de druk op ziekenhuizen heel groot is, dat het wel moeilijk is om echt de slagkracht te vinden om snelheid te maken. En wat we daar bijvoorbeeld zien, en dat daar zit ook nul verwijt in, maar als het gaat om IT, daar hebben we ervaren, dat is echt een heel groot struikelblok waar ook wij ons aanvankelijk voor keken hadden om vanuit technisch perspectief die schaalbare inzet van AI mogelijk te maken. Dat is wel vaak een vertragende factor en een struikelblok nog. Dus ja, dat de wens er steeds meer is, dat voelen we. Maar om het ook naar de praktijk te kunnen brengen, zijn daar nog wel vaak beperkingen om het ook echt door te voeren.
Ja, nou zei je helemaal in het begin, zei je, weet je, bij de nieuwe generatie bestuurders merk dat daar meer begrip is voor de moderne technologische mogelijkheden. Ja. En wat de realistische verwachtingen misschien ook zijn en hoe dat werkt. Denk je dat die nieuwe generatie ook meer dit gevoel van saamhorigheid heeft?
Ja, dat voel ik dus heel erg. Wat ik zei, bijvoorbeeld nu zo samenwerken met zorgverzekeraars samen. Dat Santion ziekenhuizen dat ook nu samen doen. Maar dat we ook andere ziekenhuizen spreken die het juist mooi vinden dat we al met andere ziekenhuizen werken. Waar je toch in de zorg vaak wel merkt van, not invented here. Of wij willen zelf de eerste zijn. Daar merken we zeker als het gaat, dat is misschien wel goed om daarbij te noemen. Bij STZ-huizen gaat dat bij ons nu heel goed. Die willen juist, omdat het elders gelukt is, dat ook doen. En die willen juist het naar de praktijk brengen in plaats van dat per se in het nieuws hoeven te zijn, zeg maar. Daar gaat dat inmiddels wel goed. En merken we die wens heel sterk. En nou ja, het is nu nog in de uitvoering een stukje, maar wat daar in ieder geval bij scheelt is, wij hebben zelf natuurlijk ook enorme stappen te moeten zetten. Wij hebben ook zelf onderschat hoeveel er technisch bij kon kijken. Dat we nu bij die eerste ziekenhuizen die stap hebben kunnen zetten, maakt dat wij ook zelf merken, oh ja, nu kunnen wij ziekenhuizen ook vertellen hoe het moet. Weten we ook waar we tegenaan lopen. Weten we ook welke stakeholders we nodig hebben. Terwijl wij dat natuurlijk ook de hard way hebben moeten leren. En wat daar bij ons denk ik heel erg helpt, is dat we er heel vroeg bij waren. En door in 2014 hiermee te zijn gestart. Maar ook doordat we toen, dat waren we 23, geloof ik. En je ziet heel mooi, denk ik, geleidelijk dat de naïviteit en overmoed die we hadden, die nodig was om deze verandering in de zorg te brengen, die neemt gelukkig wat af. Maar daartegenover staat ook dat we inmiddels wel heel veel hebben neergezet en ook steeds sneller en beter stappen kunnen maken. Dus het is een zegen geweest dat we zo vroeg erbij waren en dat met zoveel energie hebben gedaan. En nu krijgen we ook steeds meer terug uit het veld, waardoor het ook makkelijk blijft om die energie erin te blijven stoppen.
Ja, nou, we gaan afwachten wat het allemaal nog gaat opleveren in de toekomst. Voor nu heel erg bedankt voor je tijd. En dan komen we er vast later nog een keer op terug om te zien hoe het er dan voor staat.
Leuk, jij ook heel veel dank.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Wouter Kroesen in gesprek met mijzelf, Sietse Wulle. Ik verzorgde ook de montage van deze podcast en de muziek die u hoort is afkomstig van Pond 5. Wilt u vaker luisteren? Dan kunt u zich abonneren via een podcastplatform. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over technologie en innovatie in de zorg, kunt u zich inschrijven voor de wekelijkse technieuwsbrief van Zorgvisie. Voor nu zeg ik hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.